Die hemelse maaltijd. Koningsmaal. Ik wil met jullie lezen vanuit Lucas 22 vanaf vers 14. Lucas 22 vanaf vers 14. En toen het uur aangebroken was, ging Jezus aanliggen en de apostelen met hem. En Jezus zeide tot hen, ik heb vurig begeerd dit Pascha met u te eten. Ik heb het vurig begeerd. Jezus had een verlangen om dit Pascha te eten met zijn discipelen. Om brood en wijn tot zich te nemen. Hij had een verlangen om dit te nemen. Hij wilde heel graag maaltijd houden met zijn discipelen. Hij wilde heel graag hen ontmoeten in dit laatste avondmaal. En hij zegt, want ik zeg u dat ik het voorzeker niet meer eten zal voordat het vervuld is in het koninkrijk Gods. En hij nam een beker op en hij sprak de dankzegging uit en hij zei, neem deze en laat hem bij u rondgaan. Iedereen. Want ik zeg u, ik zal van nu aan voorzeker niet van de vrucht van de wijnstok drinken voordat het koninkrijk Gods gekomen is. En hij nam een brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het hun, zeggende, dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Doe dit tot mijn gedachtenis. En evenzo de beker na de maaltijd, zeggende, deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed die voor u uitgegoten wordt. Toch zie, de hand van hem die mij verraadt is met mij aan de tafel. Want de zoon des mensen gaat wel heen naar hetgeen beschikt is. Doch wee die mens door wie hij verraden wordt. En ze begonnen onder elkaar erover te twisten wie van hen het wel kon zijn die dat zou doen. De maaltijd van de koning, de koninklijke maaltijd. Jezus reikt hem aan zijn discipelen voordat hij sterft. Voordat hij in de Goede Vrijdag stapt. Voordat hij naar Stille Zaterdag gaat. Voordat hij naar Pasen gaat, wanneer hij gaat opstaan uit de dood. In Lucas 22, vanaf vers 29, zegt Jezus dit. Aan jullie geef ik het koninkrijk, net zoals mijn vader het aan mij heeft gegeven. Want ik wil dat jullie in mijn koninkrijk bij mij aan tafel eten en drinken. Lucas 12, vers 32, zegt hij dit over het koninkrijk. Wees niet bevreesd, kleine kudde, want het heeft uw vader behaagd u het koninkrijk te geven. Het koningsmaal, Jezus verbindt het koningsmaal naar het nu, in het nu van ons vandaag zoals we hier zijn, om het te vieren, om het uit te delen, om voortdurend bij hem maaltijd te houden. En tegelijkertijd verbindt hij het ook aan straks. Hij zegt ook, ik ga het met jullie pas eten straks, als ik terugkom. Straks, zoals in Openbaringen beschreven wordt in hoofdstuk 19 vanaf vers 6. Als daar het bruiloftsmaal gevierd wordt. Er is een nu in het koninkrijk en er is een straks. Er is een nu waarin hij het aan jou en mij heeft gegeven en waarin hij zoekt dat wij voortdurend die maaltijd houden met hem en gaan leven vanuit dat koninkrijk. En er is er een straks waarin het voleindigd zal zijn. Waarin het volmaakt zal zijn. Waarin het volkomen zal zijn. Een nu en een straks. En het vraagt van ons om in het nu, als dingen nog straks gaan doorbreken of dingen straks pas realiteit worden, dat we dan toch blijven zeggen, ja, maar ik geloof ook in het nu. Zo gingen de discipelen om met deze maaltijd. Voortdurend aten zij deze maaltijd met een bewustzijn, er komt nog een straks, waarin we het met hem ten volle gaan vieren. En voortdurend zagen ze ook dat spanningsveld. Dat ze aan de ene kant aten ze en zagen ze dingen in beweging komen en dingen veranderen. En zagen ze het koninkrijk van Jezus baan breken. Zagen ze wonderen gebeuren, zagen ze genezingen plaatsvonden. En tegelijkertijd zagen ze ook nog het nog niet. En ze kozen er telkens voor om te zeggen, ja, maar we gaan niet van de maaltijd van het nog niet eten. Want dat komt straks, straks hebben we het in de hemel. Nee, wij blijven eten in het nu. Wij houden ons geloof vast ook in het nu. Juist in het nog niet wat we nu beleven, komt het erop aan dat we blijven vertrouwen wie Jezus is. Dan is vertrouwen vertrouwen als we nog niet zien waar we op vertrouwen. Als we gaan zien op wie we vertrouwen. We vertrouwen niet op wat, we vertrouwen op wie. Jezus Bied ons de maaltijd aan, een koningsmaal. Elke dag opnieuw, in het nu. En die maaltijd is toegankelijk voor iedereen. Zelfs in het laatste avondmaal nodigde Jezus iedereen uit. Zelfs Judas zat aan de tafel. Wij hadden hier aan tafel geen Judas. Allemaal discipelen van Jezus. Allemaal een hart aan Jezus gegeven. Maar Jezus nodigt iedereen uit. Jezus nodigt niet alleen maar de kinderen van God uit. Jezus nodigt uit iedereen, alle zondaren. Iedereen mag maaltijd met hem houden. Zelfs Judas was erbij. En hij at mee. Maar hij plukte niet de zegen van de maaltijd. De maaltijd met Jezus werd niet een koningsmaal voor Judas. Want er kwam een moment dat Judas zich terugtrok. Hij at en hij kon het niet verwerken, dat wat hij at. De maaltijd veranderde hem niet van binnenuit, maar bracht juist weerstand teweeg. En hij kwam op afstand te staan van Jezus. Hij trok zich terug en hij ging weg om het verraad te plegen. Zoals zoveel een ontmoeting hebben gehad met Jezus in de tijden dat hij hier rondliep op aarde. Jezus deed het bizarre van het bizarre in zijn tijd. Doven gingen horen, blinden kregen het gezicht, doden stonden op. Het goede nieuws brak baan. Iedereen die bij Jezus kwam, werd door hem aangeraakt en genezen en bevrijd. Zelfs een legioen van demonen konden niet opstaan tegen Jezus en moesten vluchten voor hem. En toch waren de mensen die dat zagen gebeuren en die op afstand bleven staan. Daar waar Jezus voortdurend de maaltijd hield met zijn discipelen en iedereen daaraan nodigde, waren er altijd wel weer fariseeën die het beter wisten en op afstand van de tafel gingen staan. En gingen veroordelen, gingen beoordelen, gingen verketteren, gingen vervloeken. Ze hadden geen deel aan de maaltijd. Ze braken niet door in het koninkrijk van God. Maar Jezus' nodiging was altijd daar. De maaltijd is open, ook voor jou. De kracht van de maaltijd van Jezus, het koningsmaal wat wij dagelijks mogen nuttigen, is dat het een maaltijd van rust is. Als je goed leest in het tekstgedeelte van daarnet, dan zie je dat Jezus ging liggen. Nou, dat hebben we hier niet uitgespeeld, het liggend praten met elkaar. Maar dat deed Jezus. Hij ging liggen. Hij ging als eerste liggen. Hij zette de toon. Hij ging aanliggen. En zijn discipelen gingen meeliggen met Jezus. En vanuit dat aanliggen ging hij het maaltijd delen met hen. Jezus wil je uitzenden in deze wereld vanuit zijn rust. Vanuit een ontmoeting met hem. Jezus wil dat je in zijn rust bent. Jezus wil dat je tot rust komt van je eigen werken. Jezus wil dat je in zijn rust beweegt. Jezus wil dat jij geen lasten draagt die jou drukken. Hij wil dat je een zacht juk hebt met lichte lasten. Jezus heeft deze laatste maaltijd gevierd met zijn discipelen. En hij had vele maaltijden gevierd met zijn discipelen. Want hij is inderdaad, zoals Benja dat zei, iemand van eten. Jezus houdt van eten. Jezus houdt van eten. Omdat in het eten zit de ontmoeting verborgen. In de maaltijd houden zit het persoonlijke contact. In de maaltijd houden ben je niet bezig met werken. Ben je niet bezig met allerlei problemen. Nee, je bent bezig met het genieten van Gods goedheid. Toen Jezus opstond uit de dood, was hij weer bezig met maaltijd houden. Was hij weer bezig om zijn discipelen tot zich te trekken rondom de tafel. Lees maar met mij mee in Johannes 21 vanaf vers 6. Johannes 21 vanaf vers 6. Toen zei Jezus tegen hen, gooi het visnet aan de rechterkant van de boot in het water. Dan zullen jullie vis vangen. En ze deden wat hij zei. En nu vingen ze zoveel vis dat ze het visnet niet meer konden binnenhalen. De leerling die Jezus' beste vriend was, zei tegen Petrus, het is de Heer Jezus. En toen Simon Petrus hoorde dat het de Heer was, trok hij gauw zijn overkleren aan. Want die had hij uitgetrokken. En hij sprong in het water. Maar de andere leerlingen kwamen met de boot, want ze waren niet ver van de kant, maar ongeveer 100 meter. En het volle visnet sleepten ze achter de boot aan. En toen ze aan land waren gekomen, zagen ze daar een vuurtje met vis en brood erop. En Jezus zei tegen hen: geef mij een paar van de vissen die jullie net hebben gevangen. En Simon Petrus ging aan boord en trok het visnet het land op. Het zat helemaal vol. Er zaten 153 grote vissen in. En hoewel het er zoveel waren, scheurde het visnet niet. En Jezus zei tegen hen: kom en eet. En niemand van de leerlingen durfde hem te vragen: wie bent u? Want ze wisten dat het de Heer was. En Jezus nam het brood, gaf het aan hen. En hetzelfde deed hij met de vis. Dit was de derde keer dat Jezus zich aan zijn discipelen liet zien nadat hij uit de dood was opgestaan. Het zover uit de basisbijbel. Jezus doet na zijn opstanding weer een wonderbaarlijke vermenigvuldiging. 153 vissen wel geteld in het net. Grote vissen. Geen van die kleintjes die je moet terugwerpen, want die mag je niet vangen. Nee, 153 grote vissen. Allemaal de moeite waard om op te eten. En het wonder is dat het net niet scheurt, terwijl je dat zou verwachten. Overvloed is daar omdat Jezus dat proclameert. Meer dan genoeg. En dat wordt zo aangereikt aan deze discipelen. En ze kunnen het binnenhalen, ze mogen het binnenhalen. Het wonder is dat het hun allemaal toekomt, dat niks verloren gaat. Die overvloed mag werken in jouw leven. God wil een overvloed gieten over jouw leven. Dat hoort bij zijn opstanding. Hij wil een overvloed gieten van genade, van bestemming, van waarheid, van zijn beloftes over jouw leven. En jij zal er niet onder bezwijken. Jij zal het kunnen dragen, de heerlijkheid van God. God kan je uitdagingen geven in je leven die groter zijn dan jouw kunnen. En daar komt nou juist het wonder van God in om dat mogelijk te maken voor jou. Vandaag wil ik tegen jou zeggen: denk niet klein voor de wonderkracht van God in jouw leven. Maak je leven niet kleiner als dat de bedoeling is in God. Durf de bestemming die God over je leven heeft gelegd te omarmen. Niet in je eigen kracht dat je zegt: ik maak dit waar, maar dat je zegt: dit maakt u waar. Durf een droom te dromen die groter is dan jou alleen. Durf een droom te dromen die gaat over samen. Die gaat over: jij hoeft dat net niet alleen naar binnen te halen, maar je mag het samen doen. Strek je uit naar wat Jezus in zijn opstanding opnieuw heeft laten zien. Ik denk groter dan jij. Jezus spreekt uit: kom en eet. Dat is de uitnodiging van Jezus bij die koningsmaal. Kom en eet. En wanneer hij zegt: kom en eet, kijkt hij je in de ogen. Dan kijkt hij je hoofd voor hoofd aan. Dan maakt hij contact met je. En dan wil hij dat je persoonlijk die maaltijd met hem gaat vieren. Persoonlijk met hem gaan beleven. Het is iets waarin de geest je uitnodigt in je dagelijks leven. Het trof me dat toen Jezus daaraan aan die oever zat van het meer en daar die uitnodiging deed van: gooi het visnet aan de andere kant, dat die discipel, en dan staat er in de basisvertaling, basisbijbelvertaling, de leerling die Jezus' beste vriend was, en dat vind ik eigenlijk helemaal geen handige vertaling, klopt ook helemaal niet met het Grieks. Want eigenlijk staat daar de discipel die Jezus lief had. En hier wordt het ineens gedraaid naar de beste vriend. Alsof er ook mindere vrienden zijn. Dat is niet zo. Maar dit was de discipel die Jezus het meeste zijn liefde toonde. En dat was Johannes. En die ook het meeste open stond voor de liefde van Jezus. Was iemand die aan het boezem van de Heer was. Die voortdurend zich overgaf aan Jezus. Die niet op afstand bleef staan, maar zich voortdurend gaf aan Jezus. Daarmee een voorbeeld voor ons allen. Maar daarmee niet een lievelingetje van Jezus. Nee, het was gewoon iemand die zo open en zo hongerig was, dat Jezus daar heel veel aan kwijt kon. Maar die leerling, die zag direct wie Jezus was. Die zag direct dat die persoon die daar aan de kant stond, dat het Jezus was. Hij zei, het is de Heer Jezus. En hij zegt dat tegen Petrus. Hoe leuk is dat? Petrus zijn makker, Petrus zijn vriend, Petrus die Jezus had verloochend, Petrus die 3 keer had gezegd dat hij niet bij Jezus hoorde, daar in dat lijden waarin Jezus werd opgepakt. 3 keer had hij hem verloochend en hij zat in zak en as. En Johannes ziet dat het Jezus is aan die oever en hij kijkt Petrus aan en hij zegt, het is Jezus. En met dat hij dat spreekt, komt Petrus in beweging. En is Petrus Petrus. Petrus, 100 meter van de kant, wacht niet totdat de boot weer aan de oever is. Heeft niet zoiets van, nou laten we gezamenlijk roeiend naar de kant gaan. En jullie hebben mijn kracht ook nodig. Nee, het was ook niet iemand die zich als visser druk maakte om die vis, dat hij die vis moest bewaren, dat hij die vis moest vasthouden, dat hij moest zorgen dat die vis toch veilig aan de kant kwam, want die was centen waard. Dit was zijn broodwinning. Nee, Petrus was Petrus die Jezus zag en hij sprong direct overboord. Het water in, want hij wilde Jezus ontmoeten. En dan staat er iets aparts. Hij trok zijn overkleed aan. Hij zat daar in zijn onderbroek. Daar aan boord was hij bezig vissen te vangen. Maar hij wilde naar Jezus toe. En hij bedekte zich met zijn overkleed. Want Petrus had het moeilijk met zichzelf. Petrus zat daar met schaamte. Petrus zat daar met vertwijfeling. Ik heb die Jezus nodig, maar heeft hij mij nog nodig? Want ik heb hem verloochend. En hij bedekt zich in zijn schaamte. En hij stapt overboord. En het is niet langer de held die denkt, ik stap even overboord naar Jezus toe en ik ga wandelend op dat water naar de oever. Nee, hij stapt overboord en hij zinkt direct door dat water heen. En moeizaam trekt hij zich naar de oever toe. Want hij heeft 1 focus en dat is Jezus alleen. En hij realiseert zich, dat wat ik nu voel, dat wat ik nu heb meegemaakt, daar waar ik nu me in teleurgesteld heb, naar Jezus toe, is Jezus de oplossing, is Jezus het antwoord. En ik spreek dat ook tot jou. Laat nooit schaamte, laat nooit jouw teleurstelling, laat nooit jouw zonde reden zijn om op afstand te blijven van Jezus. Wees als Petrus, spring overboord. Laat alles los wat relevant is in je leven en maak dat je in de ontmoeting komt met Jezus. En hij is nog niet aan de kant of hij hoort Jezus zeggen, pak wat van jullie vis. En Petrus is weer terug. De boot is inmiddels dichterbij en Petrus is degene die de vis houdt. Petrus is ijverig. Petrus wil zijn liefde laten zien. Petrus wil laten zien, Heer, ik wil het in orde maken met u. En Jezus houdt maaltijd met Petrus. Jezus geeft hem eerst te eten. Jezus geeft eerst de maaltijd en dan pas komt de identiteitsherstel van Jezus in de woorden die daarna volgen en die ik nu niet verder zal lezen, hè, maar waarin Jezus vraagt aan hem, heb je me waarlijk lief? Maar Jezus geeft hem eerst te eten. Eerst te eten. Je identiteit komt alleen maar eerst door te ontvangen. Eerst door te eten bij Jezus. Eerst avondmaal vieren. Niet eerst proberen in eigen kracht, in eigen werken, je zonde op te ruimen, je zonde op te lossen, je schaamte af te wassen, jezelf weer in het goede reine te brengen met God. Nee, als eerste avondmaal vieren. Daarom is het zo'n leugen die door de kerkgeschiedenis heen heeft gedenderd, vanuit het rijk der duisternis, dat mensen eerst naar zichzelf gaan kijken. Eerst zichzelf gaan onderzoeken. Eerst zichzelf gaan oppoetsen. Eerst kijken, ben ik wel of niet zondig? Ben ik wel of niet rein genoeg om deel te hebben aan Christus? Dat is een fout denken. Want als je naar jezelf kijkt, kijk je niet meer naar Jezus. De Heer wil dat je eerst naar hem kijkt en van hem eerst het avondmaal ontvangt. En wanneer je dat toelaat, dan zal je merken, net als Petrus, dat hij het overneemt in je leven. Dat hij woorden van leven en overvloed gaat spreken. Dat hij je gaat veranderen van binnenuit. Dat jij je identiteit terugkrijgt. Dat is de opstanding van Jezus. Dat is de koninklijke maaltijd vieren met elkaar. In het nu. Telkens opnieuw zeggen, ik eet bij u. En de Heilige Geest maakt dat wakker in jou en mijn leven. Daarom is de Heilige Geest gekomen. Daarom is de vrucht van de Geest datgene wat van binnenuit ons verandert en maakt dat we op Jezus gaan lijken. Zoals die vrucht beschreven wordt in Galaten. De vrucht van de Geest, liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Die vrucht mag zichtbaar worden in je leven. Moet zichtbaar worden in je leven. Maar die vrucht ontstaat alleen maar als je bij Jezus dat koningsmaal blijft eten. Elke dag opnieuw. En elke keer als je merkt dat je van de verkeerde maaltijd eet. Dat je het stof der aarde eet. Dat je eet datgene waar de duivel zijn voeding van haalt. Namelijk het vlees. De werken van het vlees. De zonde. De onreinheid. De lust. De verslavingen. De ikgerichtheid. De hoogmoed. De trots. De afgunst, de boosheid. Dat als je daarvan blijft eten, ja, dan gaat die vrucht in de knel komen in je leven. Dan eet je de verkeerde maaltijd, dan eet je junkfood. En Gods idee is, kom nou bij mij, elke dag opnieuw, als eerste. En eet van mijn maaltijd. En je zal merken, de vrucht begint te groeien. En je gaat anders reageren. Je gaat vanuit een koning regeren. Je gaat eigenlijk zitten voortdurend op die troon. En jij gaat het licht zijn in deze duistere wereld. Het koningsmaal bestaat ook uit de gaven van de geest. Zoals beschreven in 1 Korinthe. De gaven van de geest, de bovennatuurlijke werkingen. Waardoor de werken van Jezus zichtbaar worden door jouw leven heen. Het woord van wijsheid, het woord van kennis, zoals we dat daarnet ook geuit hebben. De profetische, tongentaal, die hemelse taal die ons verstand niet begrijpt. Maar onze geest en onze ziel en onze lichaam wel. Want er wordt vanuit de hemel gesproken in ons wezen. Zodat we opgebouwd worden om zijn werken te doen. De vertolking van tongen, daar waar die hemelse taal uitgelegd mag worden in onze samenkomst. Zodat we allemaal lering ervan ontvangen. Onderscheiding van geest als gaven, zodat we weten wat God aan het doen is. Geloof voor het bovennatuurlijke. Waarin we zeggen, hey, het koningsmaal verdient een koninklijke atmosfeer. Verdient dat de koninkrijk doorbreekt. En datzelfde geldt voor genezingen en wonderen. De roep vanuit de opstanding van Jezus is, hey, zit je met mij op mijn troon? Waar bestaat jouw dagelijkse maaltijd uit? Is het dat koningsmaal of is het het junkfood? Is het de vrucht van mijn geest en de gave van mijn geest? Of is het het stof der aarde, het vlees, de werken van de tegenstander? Waar eet je van? Laat je niet langer hinderen. En kies vandaag door te zeggen, ik eet elke dag opnieuw van dat koningsmaal. Dank u wel, Vader, Zoon en Geest, dat u zo uw gemeente bedient met uw maaltijd. En willen hongerig en dorstig worden naar uw maaltijd alleen. We willen het stof van ons af schudden elke dag. We willen dat wat de vijand als verleiding op onze levens legt en ons voorschuift, Heer, willen we leren te weerstaan. Heer, we willen de helden zijn van het laatste uur, Heer. Heer, waar de helden van het eerste uur trots op zullen zijn. Heer, waar de hemel naar kijkt. Al diegenen die ons voor zijn gegaan. Heer, die met spanning uitkijken naar uw terugkomst. Of uw bruid klaar is. Of uw bruid in zich in gereedheid aan het maken is. Heer, we willen dat ze zien, met u zien, Heer, dat wij ons in gereedheid aan het maken zijn. Heer, dat we uw waarheid serieus nemen. Heer, dat we uw uitspraken, uw beloften serieus nemen. Dat we uw ja ook beantwoorden met ons amen. Heer, dat we een houding aannemen van uw maaltijd eten elke dag. En inderdaad zeggen, Pasen is elke dag. Ik zit elke dag bij u op uw troon. Heer, en daar staan we in vandaag als kerk. En daar blijven we in staan en zegen dat over dit huis. Heer, we zo steeds sterker, volwassen worden, geestelijker worden, voller worden van uw geest, voller worden van uw bewogenheid, voller worden van uw liefde, voller worden van uw vuur. Heer, we niet langer meer stofhappers zijn, Heer, maar avondmaalvierers, koninklijke maaltijdvierders, uw vrucht zichtbaar maken, uw gaven zichtbaar maken. Heer, we in de wonderen van u wandelen als de normaliteit van uw koninkrijk. Niet bang zijn voor de nog niets, maar zeggen, Heer, de nog niets zijn teken, Heer, dat u terugkomt. Terugkomt als voleinder van het geloof. Terugkomt als de verlosser van onze lichamen. U komt terug om die laatste maaltijd met ons te vieren. In de vernieuwing van uw koninkrijk.